On earth as it is in heaven. Het is rechtstreeks een tekst uit de Bijbel. En die is ergens uit ontstaan. Want het is heel mooi, de discipelen van Jezus, die hebben wonderen gezien. Die hebben mensen uit de dood zien opstaan. Die hebben blinden, dat ze weer konden zien. Verlamden konden lopen. En op dat moment zeggen ze niet van, Heer, geef ons dat. Maar ze zeggen, Heer, leer ons bidden. En dan leert Jezus ons het Onze Vader, zoals wij dat kennen. En daarin staat dus ook dat Gods Koninkrijk mag komen. En dat zijn wil plaatsvindt op aarde, net zoals het in de hemel plaatsvindt. En ik denk, daar moet dus iets onderscheidends geweest zijn in het gebedsleven van Jezus. Dat ze niet vragen, Heer, geef ons die wonderen, geef ons die tekenen. Maar dat ze eigenlijk zeggen, Heer, leer ons bidden. Leer ons een dusdanig vertrouwelijke omgang met God de Vader krijgen, dat die wonderen en tekenen zullen volgen. En ik zat over na te denken, on earth as it is in heaven. We hebben allemaal misschien wel een beetje een beeld bij de hemel. Ik denk, als we sterven, dan hopen we allemaal naar de hemel te gaan. En toen ik net tot geloof gekomen was, dan werd er gezegd, we gaan de hele dag God aanbidden. En in die tijd had je alleen maar een gitaartje en opwekkingsliedjes. Toen dacht ik, dat kan een hele lange tijd gaan worden, zeg maar. Maar ik zat erover door te denken. In de hemel is daar waar God de totale regie heeft. Daar is waar de duivel niet aanwezig is. Dus we kunnen eigenlijk, als we de hemel willen leren kennen, als we de hemel willen leren ontdekken, dan moeten we eigenlijk kijken naar het hart van Jezus. En wat is het hart van Jezus? Het is van de Heilige Geest. Vol liefde, vol blijdschap, vol vrede, vol vriendelijkheid, vol nederigheid. Dat is de cultuur van de hemel. Maar we hebben geen goed referentiekader. Het enige referentiekader wat we hebben is Earth. Hier op aarde. Dus misschien is het wel heel goed om te zeggen, wat is in de hemel niet, wat we hier wel hebben? Wat dacht je van depressie? Een misbruik. Lichamelijk lijden. Pijn. Dood. Afwijzing. We kunnen soms beter een voorstelling maken wat er in de hemel niet is, dan dat er wel zal zijn. En ik wil vandaag met jullie gaan kijken. Jezus leert ons bidden. En dan zegt hij, doe dit. En dan komt het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel, komt hier op aarde. En als ik dan over zo'n hemel nadenk, waar blijdschap is, vrede, gezondheid, vrolijkheid, gewoon alles wat het leven goed maakt, kunnen we dan eigenlijk al aan het begin van de preek de conclusie trekken, God wil dat. Het is Gods hart dat er gezondheid is. Dat er bevrijding is. Het is zijn verlangen dat mensen niet gebonden door het leven gaan. Het is Gods verlangen dat we een leven leiden in voorspoed, in overvloed en in gezondheid. We zeggen, is dit een welvaartsleer? Ik zal je straks alles uitleggen hoe ik dat zie. En het is nog Bijbels ook. Ja? Jezus roept ons dus op om de cultuur van de hemel vrij te bidden. En dat betekent dat het niet automatisch is. Jezus zegt, bid dan als volgt. Dus vraag het God. Dat is een actieve houding. En ik wil eigenlijk vragen, hoe vaak bid jij nog dat die cultuur van de hemel ook op aarde zichtbaar gaat worden? Want God wil het. Want Jezus deed het op aarde. En God en de Vader zijn één. Die spreken elkaar nooit tegen. Dus alles wat Jezus deed, dat is wat God hier wil doen op aarde. En toch roept dat wel een aantal vragen bij me op. En ik hoop bij jullie ook. Want hoe gaat dat dan in de praktijk? Hoe brengen we Gods Koninkrijk hier op aarde? Welke dingen moeten we uit de gereedschapskist halen om ervoor te zorgen dat het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar wordt? Maar ik stel mezelf ook de vraag, en troost je, de beste antwoorden krijg je als je de beste vragen stelt. Dus eerlijke vragen stellen is heel gezond. Ik stel mezelf ook de vraag, als het Gods wil is, waarom zien we dan zo weinig doorbraken? Ik heb in een vorige preek verteld over het proces waar ik daarheen gegaan ben. God wil het, en toch zie ik het vaak niet gebeuren. Waarom lijkt het dat onze gebeden soms zo weinig verschil lijken te maken? Maar ook dit, als God almachtig is, als Hij ons in principe niet nodig heeft, Waarom zien we er dan zo weinig van? Hij kan toch met één vingerknip kan die verandering aanbrengen in ons leven? Als ik om me heen kijk, dan zie ik nog steeds mensen die ziek zijn, die gebukt gaan onder depressie, die met afwijzing te kampen hebben. We zouden toch veel meer willen dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt hier op aarde. En Jezus zegt, bid ervoor, bid erom. En ik heb ook mensen horen zeggen, ja, als God mij wil genezen, dan moet hij dat maar doen. Daar heb ik geen mensen voor nodig. En toen dacht ik bij mezelf, is dat nou echt zo? Is God dusdanig soeverein, is hij dusdanig onafhankelijk, dat hij mensen niet nodig heeft? Spelen wij daadwerkelijk geen rol? Of hebben we wel degelijk een rol in het ontwikkelen, het ontvouwen van het plan van God? Nou, allemaal vragen. Je gaat ze op allemaal antwoord krijgen vandaag. Nou, dat is toch mooi, hè? Moet alleen even de tijd volmaken. Nee, serieus. Robert zei vorige keer echt heel sterk in zijn preek. Joh, als jij hier met verwachting komt, ga je ontvangen. En ik beloof je, als je met verwachting hier bent, ga je daadwerkelijk ontvangen. Ja, ik ga je vandaag helpen om een aantal principes vanuit Gods woord te begrijpen. Als het gaat om ten eerste Gods wil. Wat wil God? Wat is zijn originele plan? Welke rol mag de kerk daarin innemen? En ook uiteindelijk welke rol mag jij als individu daarin nemen? En om te kijken wat Gods wil is, het oorspronkelijke plan van God, gaan we terug naar Genesis. Nog voor de zondeval. Als je wil weten wat Gods hart is, dan moet je eigenlijk kijken naar die periode dat alles nog goed was. En er staat, God schiep Adam. En de naam Adam betekent mens. Heel creatief. Maar eigenlijk betekent het, Adam staat symbool voor de hele mensheid. God schiep de mens en hij noemde die Adam. En Adam betekent mens. Dus Adam staat symbool voor de complete, volledige mensheid. En wat God dus in petto had voor Adam, is de blauwdruk voor wat God nog steeds wil doen. Laten we eens even kijken wat er staat in Genesis 1. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Onthoud die even, daar kom ik nog terug. Die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Dus Adam kreeg die werd op aarde geplaatst en hij kreeg een aantal taken met zich mee. We hebben ze net gelezen, hij moest heerschappij uitoefenen over Gods schepping. Hij mocht heersen, niet over mensen, dat is een andere, maar hij mocht heersen over datgene wat aan hem toevertrouwd was. En hij mocht de aarde onder zijn gezag brengen. Dat is het plaatje wat God neerlegde bij Adam. Dus we waren geen figuranten in Gods scheppingsplan. Nee, God had de mens een hele speciale plek toebedeeld. Een plek die een uitzondering was op de dieren. Veel mensen geloven dat wij van de dieren afstammen. Je devalueert jezelf als je dat denkt, maar je devalueert ook Gods plan als je dat denkt. We stammen af van God, we zijn beeld en gelijkenis geschapen. En God heeft ons een hele speciale plek gegeven om te regeren, om te heersen. En dat zie je ook terug in Psalm 8, waarin David eigenlijk spreekt over de positie van de mens ten opzichte van God. Lees even mee in vers 6. Er staat, u hebt hem bijna een God gemaakt. We zijn God niet, Er zijn ook mensen die dat geloven, dat we allemaal iets goddelijks zijn. Nee, u hebt hem bijna een god gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Dat is niet onze eigen glans en glorie. Dat is omdat we naar Gods evenbeeld geschapen zijn. We droegen zijn heerlijkheid. En dan staat er, u hebt hem toevertrouwd. Het werk van uw handen, hebben we net gelezen in Genesis 1. We hebben het werk van God toevertrouwd gekregen. We hebben het in onze mogen ontvangen, in onze handen gekregen. En vervolgens alles aan zijn voeten gelegd. Wij hebben heerschappij over de aarde die ons toevertrouwd is. En het woord toevertrouwd, dat is een vertaling uit het Hebreeuwse woord massal. Mag je gelijk weer vergeten. Maar het heeft de betekenis van heersen, macht uitoefenen over of macht hebben. Gezag hebben over. Dat typeert dat we ontzettend veel autoriteit hebben gekregen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de mens was Gods afgevaardigde hier op aarde. Ik weet, het is een beetje een lange inleiding, maar ik neem je straks mee naar wat concrete deel. Maar dit moet je snappen, wil je het tweede deel kunnen snappen. Wij zijn Gods afgevaardigde hier op aarde. Je kan eigenlijk zeggen, we zijn Gods representant. Gods bemiddelaar, Gods vertegenwoordiger. En wat betekent het nou eigenlijk als je een vertegenwoordiger bent? Er zijn mensen die hebben zo'n baan, die zijn vertegenwoordiger. Dikke leasebakken en het hele land doorrijden. Hè? Maar we zijn allemaal vertegenwoordiger. We zijn vertegenwoordiger van God. En het woordenboek zegt heel duidelijk, een vertegenwoordiger is iemand die bevoegd is om in naam van een ander, een persoon of een organisatie, rechtshandelingen te verrichten. Juridisch gezien ben je wettelijk vertegenwoordiger. Dus je hebt het mandaat gekregen om rechtshandelingen te verrichten. Je hebt het mandaat gekregen om keuzes te maken, om regie te nemen, om autoriteit te pakken. En dat was de taak van Adam. Gods wettelijk vertegenwoordiger zijn hier op aarde. En daarom, is geen makkelijke taak, daarom schiep God de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Want het is niet eenvoudig om de taak die God je geeft uit te voeren. Dus Adam, we gaan nog even terug naar Genesis 1, waarin alles goed was. Adam was dus Gods vertegenwoordiger op aarde. En hij was gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. En dat moet je een beetje voor je zien, als je een beetje beeldend bent, dat Adam door de Hof van Eden loopt en dat de dieren zeggen, hé, daar komt God aan. Ah nee, het is Adam, wat lijken die twee op elkaar. Weet je, zo waren die twee met elkaar verweven, zo waren die twee met elkaar verbonden. Zo'n belangrijke plek nam de mens in Gods scheppingsplan. Dus, Adam leek op God. Adam was Gods vertegenwoordiger. Adam droeg zorg voor de aarde. En hij leek op God en hij sprak namens God. Een mega belangrijke positie. God had eigenlijk het gezag gedelegeerd aan Adam. Het gezag over de aarde gedelegeerd aan de mens. Wij mochten zorg dragen voor de schepping. En let op, nu wordt het belangrijk. Hoe het hier op aarde zou gaan, ten positieve of ten negatieve, lag in de handen van de mens. Exact. Als de mens goede keuzes zou maken, zou de wereld nog steeds een paradijs zijn. Maar als de mens verkeerde keuzes zou maken, dan zouden we er ook de vruchten van plukken. Dus als het goed op aarde was, dan was het gevolg van de keuzes van mensen. En als het slecht gaat op aarde, is het gevolg van de keuzes van mensen. En God wist dat. Hij wist op het moment dat hij het gezag delegeerde aan de mensen, dat het goed zou kunnen gaan of dat het mis zou kunnen gaan. Nou, we weten allemaal hoe het gelopen is. Of niet? Genesis 3, de zondeval. Ben je niet bekend met de Bijbel? Kijk dan maar even om je heen in de maatschappij. Dan kun je constateren dat alles wat God voor ogen had, dat het niet meer is zoals hij het bedoeld had. Er is oorlog. Er is misbruik. Er is onrecht. Er is gebrokenheid. Er is ziekte. Lichamelijk lijden. Psychisch lijden. De wereld is daarin kapot. En dat komt door de mens. Veel mensen zeggen, als het leven hun slecht gaat, zeggen, waarom laat God dit toe? Maar God had het volledige mandaat bij de mens neergelegd. En troost je een beetje genade voor Adam. Als hij het niet gedaan had, had ik het wel gedaan. Dus wij hebben dat mandaat van God gekregen en we hebben het verkwanseld. We hebben het verkwist. Nog even samenvattend. God heeft dus ons naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. En hij heeft ons de regie over de aarde gegeven. En we hebben het allemaal uit handen gegeven. Kijk even mee wat er in Romeinen 3 vers 23 staat. Er staat... For all have sinned and fall short of the glory of God. Dat betekent eigenlijk, iedereen heeft gezondigd en mist de heerlijkheid van God. Weet je nog, we waren geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We leken zo op hem, we droegen Gods glorie, Gods heerlijkheid met ons mee. En we zijn het allemaal kwijtgeraakt. Misschien ben je er niet bewust van, maar in het originele plan van God was onze volle identiteit vervuld van Gods heerlijkheid, Gods glorie. Dus we zijn niet alleen Gods glorie kwijtgeraakt, er is nog een tweede iets gebeurd. Dat is nog veel erger. We zijn niet alleen onze heerlijkheid kwijtgeraakt, we hebben ook de regie over de aarde uit handen gegeven. Dus op een gegeven moment is er een moment dat Jezus door de duivel beproefd wordt. En dan neemt de duivel Jezus mee en dan zegt hij, kijk hier, alle koninkrijken van de aarde, als je voor mij buigt en mij aanbidt, zal ik je die allemaal geven, want het behoort mij toe. In het Engels staat het nog mooier, it has been handed over to me. Het is mij overhandigd. Satan heeft de regering, de regie over de aarde, op een presenteerblaadje gekregen van ons. Wij zijn de regie kwijt, dus we zijn onze heerlijkheid zijn we kwijt en we hebben het oorspronkelijke plan van God zijn we kwijtgeraakt en we hebben het overhandigd aan Satan. We zijn onze heerlijkheid kwijtgeraakt. En Jezus zegt nergens, als hij verleid wordt, dat is niet waar. Mijn mensen regeren over de aarde, of ik regeer over de aarde. Nee, Jezus zegt tot 3 keer toe dat Satan de heerser van deze wereld is. Dus we zijn begonnen met een plaatje waarin God ons vol heerlijkheid geschapen heeft. Dat hij onze regie en autoriteit over de aarde gegeven had. En we zijn dat kwijt en we zijn de aarde kwijt. En God wist op het moment dat hij de autoriteit en het gezag bij de mensen neerlegde. Dat als het misgegaan, dat er maar 1 prijs betaald kon worden om het te herstellen. Dat was de prijs van zijn zoon. Toen hij zichzelf moest geven aan het kruis op Golgotha. En hij zei... Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus stierf aan het kruis om ons weer te herstellen in onze identiteit en in onze autoriteit. Zijn we er nog? Ja? Oké. Toen Jezus opstond uit de dood, was het weer mogelijk om de Heilige Geest te ontvangen. En op Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort en God gaf ons niet alleen onze identiteit terug, hij gaf ons ook onze autoriteit terug. We zijn weer kinderen van God. We hebben deel gekregen aan de Gods goddelijke natuur, zegt de Bijbel. Dat betekent niet dat we God zijn geworden. Nee, we hebben opnieuw deel gekregen aan die goddelijke natuur. Die goddelijke heerlijkheid die we hadden voor de zondeval. Zoals in Genesis 1 schrijft. En heel veel mensen zijn zich er niet van bewust. Wij denken vaak dat wij zondaren zijn die een beetje opgelapt moeten worden richting een heilige. Maar het woord zegt, je bent een heilige in Jezus. Want zijn bloed heeft je verlost uit de handen van de duivel. Ja. En eigenlijk, dit is de manier waarop Gods koninkrijk opnieuw baan breekt. Eigenlijk, de Heilige Geest kwam weer op aarde en God wil nog steeds, het principe is onveranderd, God wil nog steeds door mensen heen werken om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Hij wil de mens gebruiken, zoals het vanaf het begin bedoeld was, om zijn koninkrijk zichtbaar te worden. En dat gaat ziel voor ziel, stap voor stap, gebed voor gebed. Maar als een soort olievlek breidt het koninkrijk van God zich uit, dat het op aarde zal zijn as it is in heaven. En het principe van God is vanaf voor de zondeval tot nu niet veranderd. God wil nog steeds door mensen heen werken. Dat wil hij door jou doen, door jou, door jou, door jou, door mij. Want het grappige is, God kiest ervoor om door mensen heen te werken. Ik ga straks wat concreter maken. Maar kon God de muren van Jericho laten vallen zonder de mensen? Absoluut. Kon God de Rode Zee laten splijten zonder Mozes? Absoluut. Kon God Goliath verslaan zonder David? Zeker weten. Maar hij koos ervoor om zijn overwinning te behalen door de mens heen. We waren geschapen naar zijn beeld, we hadden autoriteit gekregen, een plek in zijn scheppingsplan. En tot de dag van vandaag is dat niet veranderd. Dus als wij willen bidden, Heer, laat uw koninkrijk zichtbaar worden, dan is dat gelijk een appel aan ons. God, wat moeten wij doen om dat zichtbaar te laten worden? Want God wacht misschien wel. Het is wel zo dat God wacht op een kerk. Die zegt, Heere Jezus, u hebt de dood overwonnen. Alle overheden en machten zijn ontwapend. Als u iemand zoekt die uw koninkrijk wil vrijzetten, hier ben ik. Misschien zoekt God wel een kerk die bidt, zodat hij in beweging kan komen. Misschien wacht God wel op een kerk die gaat bidden en proclameren en gaat uitroepen dat Gods koninkrijk op aarde zichtbaar gaat worden. Misschien is God wel, met heilig respect, afhankelijk van het moment dat wij in beweging komen. Daarom zegt Jezus, bid dat het koninkrijk van God zichtbaar gaat worden. Het komt niet uit de lucht vallen als een sneeuwstorm. Daar moet je soms voor knokken, daar moet je voor strijden, omdat je samenwerkt met God. Zou het kunnen zijn dat sommige doorbraken uitblijven omdat wij als kerk te gemakkelijk zijn geworden? Zou het kunnen dat er gebeden wordt en denkt, ach Heer, u hebt alles onder controle, alles komt goed? Of is God op zoek naar een kerk die in beweging komt, zodat hij met de kerk kan meebewegen? Is het misschien dat God wacht op die beweging, die gebedsbeweging, dat hij herkent, hey, mijn volk roept, mijn volk bidt, mijn volk vast. Ik kan niet anders dan daarop meebewegen. Want dat is vanaf het begin van de schepping mijn plan geweest. Zou het kunnen zijn dat God wacht op ons geloof, op ons gebed? Is er een mooi Bijbels voorbeeld van? Absoluut. We lezen even Handelingen 3. Dan gaan we kijken, hoe verhoudt de Nieuwtestamentische kerk, wij dus, zich tot het plan van God en het openbaar worden van het plan van God. Ik zal je zo uitleggen. Handelingen 3. Op een dag, dat kan zomaar vandaag zijn, gingen Petrus en Johannes, dat kunnen zomaar jij en ik zijn, gewoonlijk omstreeks het 9e uur naar de kerk. Dat zou zomaar jij en ik kunnen zijn. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en hij zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Christus Jezus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, hij ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en godlovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. En waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Wat je hier ziet is een prachtige samenwerking zoals God het vanaf het begin af aan bedoeld heeft. God heeft een plan dat er gezondheid is. Dat er een doorbraak is in het leven van een man die al jarenlang geknecht wordt. Die gebonden wordt door Satan. Er is een man met geloof. En er zijn twee mensen die beschikbaar zijn om het werk van God hier op aarde in beweging te krijgen. En God zoekt nog steeds mensen die met hem samen willen werken om zijn koninkrijk hier op aarde zichtbaar te laten worden. En het kan voor de een genezing zijn, over de ander bevrijding. Maar laten we God niet klein maken dat hij alleen maar de geneesheer of de bevrijder is. Sommige mensen zijn geroepen om troost te bieden. Of in praktische zin, misschien dat soms een ja, een kom soep of het eten brengen. Of sommige mensen die mogen bemoedigen. Maar ook dat is het koninkrijk van God hier op aarde brengen. We zouden God veel te veel differentiëren als we hem alleen maar als de God van genezing of de God van bevrijding zouden zien. Hij is genezing, hij is bevrijding, maar hij is ook bemoediging en hij is troost. En jij mag in het plan van God daar een plek innemen. En de ene keer zal je mogen bidden voor bevrijding en de andere keer mag je bidden voor troost. De andere keer mag je bidden voor bescherming, de andere keer voor bemoediging. Laat eens fijngevoelig zijn naar datgene wat God door jou heen wil doen. En misschien denk je wel, dat is voor het leidersteam weggelegd. Of dat kan ik helemaal niet. Ik denk niet zo goed van mezelf. Er zijn vast christenen die beter zijn. Let even op wat Petrus hierop zegt. Vers 11. Er staat, de bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast. Terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hem samenstroomde in de zuilengang van Salomo. En toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Hij zegt, Israëlieten, waarom ben je zo verbaasd en waarom sta je ons aan? Ja, probeer even het plaatje te schetsen. Er ligt een man al jarenlang verlamd bij de tempel. Ze zeggen, wat ik heb geef ik in de naam van Jezus, sta op en loop. En dan zegt Petrus, sta je nou raar te kijken? Wat doe je nou? Dit is toch het normale christelijke leven, of niet? Hij zegt, wat sta je ons aan? Alsof het onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen. Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het enige wat God zocht, was twee mensen die zijn koninkrijk op aarde zichtbaar wilden laten worden. Het is niet jouw kracht als je gaat bidden voor mensen. Het is de naam van Jezus die verhoogd wordt. In vers 16 staat, het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam. Dat deze man die je hier voor je ziet en die je kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Wauw. Dat is een makkelijke taak. Het geloof van Jezus. Wij mogen bidden met het geloof van Jezus. Wij gaan vaak, als we een gebed gaan, ik zal heel even eerlijk zijn, soms wordt er wel eens gevraagd, wil je even bidden? En dan denk ik, ik ben eigenlijk niet even in de moed. Ken je dat? Of ben ik de enige die hier helemaal bloot op het... ja, gelukkig wordt het bevestigd, geknikt, dat ik de enige ben. Helemaal goed. Soms heb je geen zin om te bidden. Of je denkt, ik ben moe. Ik heb even geen energie. Of ik heb weinig geloof. Maar het is het geloof van Jezus dat genezing vrijzet. Het is het geloof van Jezus dat bemoediging vrijzet. Het geloof van Jezus. Want hij heeft de hoogste naam gekregen. Hij heeft de autoriteit. En het enige wat hij zoekt is een kanaal van mensen om door te werken. En dat ben jij, dat ben jij, en dat ben jij. Het is niet alleen maar voor de bijbelschoolleraren of de afgestudeerde theologen. Nee, God doet de mooiste dingen door eenvoudige mensen. Amen. En als je dit deel eenmaal begrijpt, dan zal op je connect het bidden nooit meer het sluitstuk van de avond worden. Als je beseft dat God ons wil gebruiken om zijn koninkrijk zichtbaar te laten worden, dan gaan we daar onze positie in innemen. Dan zeggen we niet 's avonds voor 9:45, oh ja, wil er nog iemand bidden? Nee, dan is gebed het kloppende hart van je connect. Als je dit gaat begrijpen, no offense, maar dan is de bidstond in de kerk de best bezochte bijeenkomst. Want dat is de plek waar God wil samenwerken met zijn mensen. Natuurlijk, je mag alleen bidden, graag zelfs, neem je tijd apart, maar Genesis 11, de eenheid, de eendracht waar God zijn kracht aan kan verbinden. Goeie preek van Robert een paar weken geleden. Ja, daar wil God zijn zegen aan geven. Als je gaat beseffen dat God jou wil gebruiken, zoals hij dat in Genesis 1 door Adam wilde doen, wil hij dat nog steeds doen. En we mogen in een wereld die niet meer de onze is, die in handen van Satan is, mogen we ziel voor ziel, stap voor stap, gebed voor gebed, als een olievlek weer de wereld innemen. We mogen het koninkrijk van God bouwen, dat is namelijk een geestelijk koninkrijk. We gaan geen territorium innemen in het natuurlijke, misschien een paar gebouwen in de toekomst, maar het gaat voornamelijk om het geestelijke territorium die we stap voor stap weer terugnemen. En een van de grootste misleidingen die Satan in de kerk wil brengen, is dat hij jou gaat overtuigen dat jij niet goed genoeg bent om voor een ander te bidden. Ik zou willen dat we een kerk zijn die als we elkaar tegenkomen, en er is maar één dingetje wat niet in lijn is met het koninkrijk van God, dan zeggen we, mag ik voor je bidden. Dat we gewoon hier in de gangen, op straat, op de stoepen, dat we een kerk zijn die voor elkaar bidden. Want dat is de manier waarop God zijn koninkrijk op aarde zichtbaar laat worden. Amen. Ik heb nog wel wat. Want dit schuurt ook gelijk, als ik eerlijk ben. Want als we dit geloven, dan zou toch het leven als kind van God één grote overwinningstocht moeten zijn. He, dat daar waar we komen, dat er continu doorbraken zijn, dat we continu verschil zien, dat we continu... En dat gebeurt, maar ik ben een ondankbaar jongetje af en toe, ik wil dat het meer gebeurt. He, ja? Want hoe kan het dan dat we Gods wil kennen, dat God wil samenwerken, dat wij bidden en dat we zo irritant weinig doorbraken soms zien? Wil het een beetje een geheel worden vandaag, zal ik hier ook wat woorden aan moeten geven. Misschien herken je het wel dat je al jaren bidt en er gebeurt niks. Er zijn twee hele goede redenen voor. Daar kun je allemaal aparte prekenseries over houden, dus ik ga het kort aanstippen. Maar een van de belangrijkste redenen is, God roept ons op om te worden als Jezus. Dus soms is het niet direct verhoord worden van gebeden een proces van karaktervorming. De Bijbel zegt heel mooi dat we volharding nodig hebben om de wil van God doende, helemaal wandelt in zijn wil dus, te verkrijgen hetgeen hij beloofd heeft. We hebben volharding nodig, want in volharding wordt ons karakter gevormd. In volharding gaan we meer op Jezus lijken. In volharding leren we geduld, vrucht van de Heilige Geest. Dus soms is niet één, het is niet één vingerknip, ik bid en het is allemaal gered, geregeld. Soms gaat daar een tijd van herstel overheen, een proces van volharding. Want anders word je een ondankbaar kind, een mooi verwend kind. En we kennen allemaal bij anderen, verwende kinderen zijn niet leuk. Huh? Maar het tweede is ook echt heel belangrijk om te weten. Er is een onzichtbare geestelijke wereld waarin een enorme strijd plaatsvindt als wij aan het bidden zijn om het koninkrijk van God, de hemel, hier op aarde zichtbaar te laten worden. Je moet eigenlijk een beetje, als je beeldend bent, hier is het koninkrijk van God, hier is de aarde en hier tussenin, daar zit soms een hele geestelijke wereld, een geestelijke dimensie. En ik zou eigenlijk soms willen dat wij meer geestelijke ogen zouden hebben. Dat als we bidden, dat we kunnen ontdekken, waar gaat het mis? Waarom zie ik geen doorbraken? Wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Een van de prachtige voorbeelden uit de Bijbel vinden we in Daniel. We gaan het even lezen. Ik roep jullie wel als jullie mogen komen. Daniel is een Judese balling. En hij heeft op een gegeven moment een situatie waarin geen doorbraak lijkt te komen. En dan gaat hij het volgende doen. Hij gaat bidden en vasten. En dat doet hij 21 dagen lang. 3 weken lang is hij aan het bidden en aan het vasten. En al 3 weken lang bidt hij en er gebeurt helemaal niks. Denkt hij. Totdat hij op een gegeven moment een ontmoeting krijgt met de engel van God. En dat gaan we lezen. Een mega indrukwekkende verschijning. Hij zegt, er staat, ik hoorde zijn stem. Maar zodra ik die hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Kijk, dat is een ontmoeting met God hebben. Hè? Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. Hij zei tegen me, Daniel, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben je naar je toegestuurd. Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op en toen zei hij, wees niet bang Daniel, want let op. Vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te krijgen door in deemoed te buigen voor je God, te bidden, voor de vertaler, is je gebed verhoord. Vanaf de eerste dag dat je begon te bidden, is je gebed verhoord. In de hemel was er gelijk actie. Daniel bidt, in de hemel is er actie. En staat er, maar de vorst van het Persische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden. Voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar bij de koning van Persië zo alleen stond. Dus vanaf het moment dat hij begon te bidden, is er een beweging in de hemel gekomen. Maar in die onzichtbare geestelijke wereld heeft 21 dagen lang een strijd gevoerd. Hoe lang was Daniel aan het bidden en het vasten? 21 dagen. Er zit soms een periode, zeg maar, tussen het zichtbaar worden van het gebed en het beantwoorden gebed. Het gebed kan per direct beantwoord worden. In de hemel is het allang vrijgezet. God heeft allang zijn mandaat gegeven. Heeft allang vrijbrief gegeven om op aarde vrij te zetten. Maar in de geestelijke wereld is er één tegenstander die er alles aan gelegen is dat hier op aarde het koninkrijk van God niet zichtbaar wordt. En wat doen wij meestal? Wij stoppen na een uur bidden. Of we stoppen na 2 dagen bidden. Maar soms roept God je op om te blijven bidden. Om te blijven volharden. Om te blijven vasten. Totdat die 21 dagen voorbij zijn. Totdat het wonder van God zichtbaar gaat worden. Er is een onzichtbare geestelijke wereld. Waar we echt van bewust moeten zijn. Ben je dat niet? Dan ben je verschrikkelijk naïef. En kom je op alleen maar teleurstellingen uit. Op het moment dat je weet dat je in Gods autoriteit mag staan. Dat je mag gaan bidden om zijn wil vrij te bidden. Dan ben je een strijder. Dan ben je niet een loser wiens gebeden niet beantwoord worden. Je bent een strijder, want je zet Gods wil, Gods verlangen vrij over jouw leven. Oswald Chambers zegt, gebed is niet de voorbereiding op de strijd, gebed is de strijd. Ja? En een vertraagd gebed is niet hetzelfde als een onbeantwoord gebed. Soms zit er gewoon tijd tussen het bidden en het zichtbaar worden. Ik zou zo willen dat we meer inzicht hadden in de geestelijke wereld. Ik probeer heel vaak te bidden. Als dingen doorbraken uitblijven. Zeg, Heer, wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Open mijn ogen voor datgene wat er daadwerkelijk plaatsvindt. Waarom zie ik hen doorbraken? Ik ken uw wil, ik ken uw hart, maar ik zie het nog niet. En ik zou één ding willen, dat mijn geestelijke ogen daar nog veel meer voor open gaan. Om die geestelijke lessen die God wil leren, om die te zien. En dat brengt me automatisch bij het laatste punt, geestelijke fijngevoeligheid. God is een God die spreekt en hij wil met ons samenwerken. En als je geestelijk fijngevoelig bent, dan weet je ook wat je bidden mag. Ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Dutch Sheets is een Amerikaanse voorganger. En hij vertelde dat hij op een gegeven moment met zijn kerk een zendingsreis wilde maken in het prachtige Guatemala. Guatemala, oké. Okay. Met een man of 40, 45 gingen ze naar een afgelegen plek in de jungle. En ze wilden daar wat huizen bouwen, een kliniek inrichten, wat preken, wat evangeliseren, gewoon een zendingsreis. Maar goed om te weten, voordat ze vertrokken naar de jungle, zouden ze 1 nacht in Guatemala City verblijven. Toen ze er aankwamen, bleek dat ze niet 1 nacht, maar 2 nachten in Guatemala City moesten blijven. Dan denk je, nou oké, no big deal. Dat zeiden de mensen van de organisatie ook. Joh, ga lekker uit, we hebben een mooie stad, ga lekker eten en drinken. Maar ze hadden gezegd, dit is ons plan, we willen absoluut maar 1 dag blijven. En ze kregen een beetje ruzie met de organisatie. Ze kregen ruzie met de vliegmaatschappij. Want er was geen piloot beschikbaar. Dat duurde 3 uur, zei hij. We waren 3 uur aan het dimdammen met elkaar. Wij willen vliegen. Joh, blijf lekker in de stad. Nee, we hebben afspraken. Joh, geniet van het leven. 3 uur lang. Een totale impasse. Totdat van het een op andere moment er werd gezegd, er is een piloot, vliegen maar. Zij vertelde, we renden naar het vliegtuig om te voorkomen dat ze zich zouden bedenken. Die nacht werd Guatemala City getroffen door een aardbeving van 7,4 op de schaal van Richter. In een tijdsbestek van 34 seconden werd een hele stad verwoest. 23.000 mensen vonden de dood en 1 miljoen mensen werden dakloos. Als ze gebleven waren, zouden leden van het team ongetwijfeld omgekomen zijn. Want ze keerden een aantal dagen terug en ze zagen dat hun hotel totaal verwoest was. Hebben ze mazzel gehad? Is het een lucky shot geweest? De voorganger Dutch Sheets kwam terug in Amerika. Toen kwam er een vrouw naar zijn kantoor toe. Die zegt, wat was er die en die dag? Ze zegt, ik heb een gebedslast van 3 uur gehad. Ik heb 3 uur lang zoveel onrust in mijn binnenste gehad dat ik wel moest bidden. 1 gemeentelid heeft 3 uur lang gebeden totdat ze vrede had. En ze gingen terugrekenen en het was precies de tijd dat ze aan het dimdammen waren over die vlucht of niet. Geestelijke fijngevoeligheid betekent dat je luistert naar de roep van Gods stem op je leven. En dat je soms een muur van bescherming mag bidden over andere mensen. En ik zat zelf te denken, ik maak me ook wel eens schuldig aan, in onze connectgroep krijgen we nog wel eens een appje, wil je bidden voor? En ik bid echt wel hoor, maak geen zorgen. Maar soms is dat die gevouwen handjes ook wel eens een heel makkelijk antwoord. Terwijl geestelijke fijngevoeligheid is dat je samen met God net zo lang blijft knokken en strijden tot je er rust over vindt. Deze vrouw, 1 vrouw, heeft een heel team weten te behoeden. En die andere 23.000 mensen dan, lieve mensen, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat deze vrouw fijngevoelig was voor Gods stem. En dat het helemaal past in de lijn van God. God zegt, ik zoek iemand die op de bres wil staan voor mijn volk. Iemand die zijn knieën wil buigen om mijn volk te redden. En dat is het mooie. Dat is precies namelijk wat Jezus kan doen. Als jij voorbeden doet voor iemand. Als je voor iemand gaat bidden, doe je precies wat Jezus deed. Want Jezus stond op de bres voor jou. En misschien zijn er wel eens mensen in je omgeving die geen energie meer hebben. Die moe zijn, die niet meer kunnen bidden. Dan mag jij de rol van Jezus innemen. Zeg, Heer, ik kom op dit moment tot u met Robert. Heer, u weet wat hij nodig heeft. En hij gaat door een moeilijke fase. Het is niet waar, Heer, hij gaat door een moeilijke fase. Ik sta op de bres voor hem. Ik kom tussen hem en u instaan, want hij heeft zelf de krachten niet meer voor. Dat is wat Jezus deed toen hij zijn leven gaf. Hij was de grote bemiddelaar. En ons gebedsleven mag zijn om het koninkrijk van God op aarde zichtbaar te laten worden, dat we bemiddelaren worden. Dat we voor de mensen om ons heen, voor onze connectleden, maar wat dacht je van je gezin, je kinderen, dat je die muur van bescherming bouwt. En ik roep je op, wees fijngevoelig. Als God je oproept om te bidden, raffel het dan niet af met een schietgebedje. Maar kijk echt van, Heer, heb ik vrede over de situatie? Kan ik in alle rust mijn kinderen naar hun werk laten gaan? Ik geloof dat we misschien wel heel veel dingen hadden kunnen voorkomen als we als kerk beter hadden geluisterd, fijngevoeliger waren geweest. Betekent dat alles zichtbaar wordt. Pas bij de komst van Jezus zal alles goed worden. Maar jij mag net als Jezus zijn, een bemiddelaar voor anderen. Laten we met elkaar gaan staan. Jezus is de bemiddelaar. Hij is tussen jou en mij ingekomen om het goed te maken met God. Hij gaf zijn leven en Robert zei het al bij de MC. Het is niet jouw goede werken. Het is het offer van Jezus. Het bloed van Jezus heeft je vrijgekocht uit de handen van Satan. Je bent niet langer van hem. Als je Jezus volgt, ben je een kind van God. En dan ben je hersteld in je identiteit en in je autoriteit. En als jij zegt, ik ken dat niet, dan gaan we daar een moment voor nemen. Laten we onze ogen sluiten, onze hoofden buigen. Als jij zegt, die Jezus die al vanaf het begin van de schepping een plan met mijn leven heeft, maar ik ken hem niet en ik wil hem wel als de Heer van mijn leven aannemen, waardoor ik voor altijd zijn kind ben, dan mag je nu je hand opsteken. Halleluja. In de naam van Jezus mag ik over je uitspreken dat je zonden vergeven zijn. Dat je een nieuwe schepping bent. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Dank u Heer dat u mensen trekt uit de handen van Satan. Heer, dank u wel dat u mensen gebruikt om uw koninkrijk te bouwen. En Heer, ik bid een zegen over deze gemeente. Dat we een kerk zullen zijn die zullen luisteren naar uw stem. Dat we zullen ontvangen uit uw hand. En dat we zichtbaar zullen mogen worden wat u wilt, Heer. Dat uw koninkrijk hier op aarde zichtbaar wordt. Een koninkrijk van vrede, van liefde, van blijdschap. En dat ook de buren niet alleen irriteren, maar ook gezegend mogen worden. In de naam van Jezus. Amen. Our Father.